Gemeente, in dat tekstgedeelte uit Richteren 2, daar zien wij een bijeenkomst. Net zoiets als vanavond hier in de kerk, jongens en meisjes. En er is eigenlijk nog wel een overeenkomst, behalve dat er veel mensen bij elkaar zijn, is het ook een soort gemeente die bij elkaar gekomen is. Het is namelijk de gemeente van het volk Israël. Al de kinderen Israëls zijn daar bij elkaar. Het zal wel niet helemaal letterlijk zo bedoeld zijn dat daar honderdduizenden mensen daar in die plek bijeen waren. Waarschijnlijk de belangrijkste vertegenwoordigers van dat volk. Ergens in Israël. En het is al heel lang geleden dat die bijeenkomst gehouden is. Ik schat zo ongeveer 3500 jaar. En ze zijn bij elkaar in de open lucht. Op een heuveltop van waar je uitzicht hebt op de wijde omgeving. En waar ze nou oorspronkelijk precies voor bij elkaar waren, weet ik niet. Het kan zijn dat ze iets te vieren hadden, dat er een of ander feest was wat hen naar die heuveltop heeft gebracht. Het kan ook zijn dat het al vanaf het begin van de bijeenkomst de bedoeling was dat men zich zou bezinnen. En dat men met het oog op allerlei zorgen en met allerlei vragen en problemen bij elkaar is gekomen. Dat zou dan nog een overeenkomst zijn met de dienst van vanavond, gemeente. U heeft het een aantal keren al gehoord, u had het in het kerkblad kunnen lezen. Vandaag is een bijzondere dag in kerkelijk Nederland, nadat de synode van de gereformeerde gemeenten voor zondag 11 mei een boetedag had uitgeschreven en er in allerlei kerken, ook in ons kerkverband, wel aansluiting gevonden werd. Onze synode liet het dan in de vrijheid van de plaatselijke kerkenraden om daar al dan niet aan mee te doen en om daar twee diensten of één dienst aan te besteden. Vanavond in onze gemeente dan een dienst van verootmoediging en gebed, omdat daar kerkbreed zorg is over de kerk, over de samenleving en ook over de verhouding tussen die twee. Welke invloed heeft de kerk nog op de samenleving? Maar je kan net zo goed vragen, hoeveel invloed heeft de wereld van vandaag op de kerk en op de kerkmensen? Gemeente, wat vooral belangrijk is, en daar hebben we dus allereerst maar om gebeden vanavond, dat de Heere ons daar nu zelf in gaat leiden. Dat Hij ons licht geeft, dat Hij ons dingen gaat aanwijzen waarover we ons hebben te verootmoedigen. En dan heel persoonlijk, waarover ik en jij en u ons hebben te verootmoedigen. Bent u met dat gebed ook al naar de kerk gekomen? Heere, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij geleiden. Een van de positieve dingen die ik u dan meteen aan het begin van deze preek mag melden, dat is dat wij met een God te maken hebben die heel graag mensen op dat gebed wil verhoren en hen hun ogen wil openen en wil laten zien, als er wat is wat in de weg staat, waarom dat dan in zit, waar het aan schort en wat er in het leven moet veranderen. Dat God ons daar heel graag bij wil helpen, dat blijkt bij die bijeenkomst daar in Richteren 2. Want ze zijn daar dus op die heuveltop bij elkaar en ineens wijst er iemand in de richting van het oosten. Er komt iemand uit oostelijke richting. Als je het zo'n beetje inschat, komt uit de richting van Gilgal lopen. En hij komt daar langzaam maar zeker die berghelling op om een bezoek te brengen aan die gemeentevergadering van de kinderen Israëls. En naarmate die figuur dichterbij komt, wordt het voor iedereen duidelijk. Het is niet een gewone mens, het is geen gewone man. Het is niet zomaar een of andere profeet die vandaag gestuurd wordt. Het is de engel des Heren die ons komt bezoeken. En die engel des Heren draagt in Richteren 2 als het ware iets bij zich. Ik zeg als het ware, want het is niet letterlijk zo, kinderen, dat die engel een spiegel in zijn hand heeft. Dat lees je zo niet. Maar als die gaat preken voor de mensen daar, en we luisteren vanavond met ze mee, dan heeft hij wel degelijk een spiegel bij zich. En die spiegel houdt hij iedereen voor, zo. Kijken. Niet naar die spiegel kijken, in die spiegel kijken. En gemeente, al zou nou heel die boetedag van vandaag voor de kerk in het algemeen weinig betekenen en voor de wereld niet eens opvallen. Maar als er hier nou in de kerk 1 zou zijn, al zouden het er 10 zijn, stel je voor dat het er 100 zijn. Stel je voor dat ze het allemaal zijn. Die in de spiegel kijken en door die spiegel zich laten veranderen. Beseffen, zo kan het niet blijven. Er moet bekering komen voor het eerst of weer opnieuw. Gemeente, wat zou dat een eeuwige winst betekenen? Met Gods hulp gaan we samen luisteren, gemeente, naar de prediking waar we als thema boven schrijven. De spiegel van Bogie. 3 gedachten. In de eerste plaats, die spiegel is antiek. In de tweede plaats, die spiegel is glashelder. In de derde plaats, die spiegel is hartverscheurend. De spiegel van Bogie, die is antiek. Die is glashelder. Die is hartverscheurend. Gemeente, wij ontmoeten in onze tekst een zogenaamd godsgericht. En wat is een godsgericht? Dat is een situatie in de Bijbel waarbij de Heere en het volk van de Heere als het ware in een rechtszaal bij elkaar komen. Want er moet nodig gepraat worden. Er is verwijdering gekomen tussen God en dat volk. Er had gemeenschap moeten zijn, maar op een of andere manier is er van alles misgelopen. En nou is het moment aangebroken. En dat moment kiest God altijd uit. Nou moet er eens een onderzoek worden ingesteld. En dat gaat altijd via een vast patroon in de Bijbel. Dan gaat de Heere eerst opsommen wat hij allemaal gedaan heeft, wie hij voor dat volk geweest is. Vervolgens komt er een opsomming wie dat volk nou voor de Heere geweest is, wat ze wel gedaan hebben of juist niet gedaan hebben en waarom ze dat nou eigenlijk allemaal zo gedaan hebben. En dat loopt dan uit, gemeente, op een conclusie die altijd hetzelfde lijkt. Het lag niet aan hem, het lag aan ons. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Er zijn verschillende momenten in de Bijbel dat dat gebeurt. Ik denk bijvoorbeeld aan de psalm waar wij vanavond de dienst mee begonnen zijn. U heeft dat misschien al wel begrepen, dat die dichter in psalm 50 over zo'n soort situatie zingt. Verzamelt mij mijn dierbare gunstgenoten, die het verbond met mij op het heilig offer sloten. God roept zijn verbondsvolk samen. En de hemelen zijn getuigen van zijn recht. Want God is zelf de rechter die het beslecht. En dan gaat hij met ze spreken. Wat heb ik u dan tekort gedaan? En waarom bent u dan van me afgeweken? En je houdt een heel beschaamd volk over. Om niet meer te noemen, in het 6e hoofdstuk van de profetieën van Micha zie je precies hetzelfde gebeuren. Dan zijn de heuvels en de dalen van het land Kanaan, de getuigen van de rechtszaak die daar aangespannen wordt. Waar God zelf allereerst in de beklaagde bank gaat staan en zegt, nou betuig dan maar tegen mij. Wat heb ik allemaal verkeerd gedaan? Dat u met de afgoden aan de haal gegaan bent. En aan het eind van het hoofdstuk gemeente is het omgedraaid. Dan staan de mensen in de beklaagde bank. En God wordt gerechtvaardigd. Bijzondere van dat soort momenten in de Bijbel. Zulke godsgerichten. Dat is dat je altijd weer getroffen wordt door de heel persoonlijke betrokkenheid en heel persoonlijke bemoeienis van de Heere zelf in zulke zaken. Dat laat hij dan niet aan een ander over. Nee, daarvoor komt hij zelf op bezoek. En dat merk je ook, gemeente, in onze tekst. Al is het dan zo dat daar in onze vertaling van een engel wordt gesproken. De engel des Heren. En je zou zeggen, nou goed, dat is dan toch een of andere afgezant, een of andere boodschapper. Maar zowel aan de manier waarop er over die engel wordt geschreven in onze tekst, de hoofdletters die gebruikt worden, en op de manier waarop die engel gaat preken, de persoonlijke manier waarop hij Gods stem vertolkt, merk je, dit is niet een of andere gewone boodschapper, het was toch al niet een gewone profeet, maar het is ook niet een gewone engel, het is iemand die zeer persoonlijk, alsof die God zelf is, namens hem de preek gaat houden. Daarom staat er niet, zo zegt de Heere, in de teksten 3 en 4, 2 en 3. Maar er staat voortdurend, ik zegt God via deze speciale bode. Een gemeente, wat een ervaring moet dat geweest zijn. Het is niet of u de geschiedenis kende. Veel kinderbijbels zwijgen erover. Ik denk dat veel kinderen in de kerk vanavond deze geschiedenis nog nooit gehoord hebben. Maar het staat dus ook in de Bijbel. Maar dat zul je toch maar meemaken. Je bent eerst met elkaar samen in een of andere bijeenkomst. Allerlei mensen, en er zijn allemaal bekende mensen bij en nog veel anderen. En opeens staat daar midden tussen al die gewone mensen een engel. En die gaat ook nog wat zeggen. Die gaat voor je preken. Misschien dat er iemand wel zegt, dominee, afgezien van wat die engel dan nog te zeggen heeft. Maar dat te mogen ervaren, daarbij geweest te zijn, daar zou ik toch wel jaloers op zijn. Want dat gebeurt niet elke dag. Die een engel op bezoek krijgt. Gemeente, als de Heere nou vanavond ook daarvoor onze ogen gaat openen. En je niet jaloers hoeft te zijn op mensen van 3.500 jaar geleden. Maar dat er in een kerkdienst waar het woord gepredikt wordt iets dergelijks kan gebeuren als toen. Dat je zegt, dat woord dat nu klinkt, dat is ook geen mensenwoord, maar dat is de stem van de Allerhoogste. En als die geest mijn oren gaat doorboren en mijn ogen gaat openen, dan merk ik het, dan word ik het gewaar. Hij spreekt tot mij en ik moet luisteren. Hij zelf houdt ook ons vanavond de spiegel voor. Ja, en de eerste gedachte waar ik dan met u over wilde praten, gemeente, dat is dat die spiegel zo verschrikkelijk oud is. Antiek. En als je nog eens even let op het begin van die preek van die engel. Als die engel nou namens God gaat zeggen wat de Heere allemaal wel niet gedaan heeft in het leven van dat volk Israël. Dan gaat dat niet over vandaag of gisteren. Maar dan wordt daar een geschiedenis opgehaald van eeuwen en nog eens eeuwen trouw, zorg, gunst bewijzen. Het gaat hier over het verbond. Band, die speciale band die God lang geleden heeft gelegd tussen hem en tussen hen. En als een speciaal trefwoord in onze schriftlezing moet u daarom eens even letten op die plaats van waar de mensen al het idee hadden dat die engel komt aanlopen. Gilgal. Dat is een woord, gemeente. Ik moet dat nou voor u gaan uitleggen, maar voor de mensen in de tijd van toen is dat een naam geweest, een plaatsnaam waar ze meteen van allerlei gedachten bij kregen. Je kunt zeggen dat letterlijk en figuurlijk Gilgal het vertrekpunt is voor de prediker van deze dag en voor de preek van deze dag. Want wat is Gilgal voor een plek? Dat is een historische plek. U heeft in de schriftlezing een herinnering horen ophalen aan Jozua. Nou, dat is al niet zo heel lang geleden. De meeste mensen die daar op die heuveltop gezeten hebben, hebben Jozua zelf nog wel gekend. Inmiddels is die er niet meer. Want wat er vanaf vers 6 staat is een terugblik op vroeger. Maar ze weten het nog heel goed. De tijd van Jozua. En wat dat onder meer te maken heeft gehad met Gilgal. Gilgal, dat was namelijk de allereerste plek waar het legerkamp van Israël opgeslagen was nadat ze door de Jordaan gegaan waren. De eerste plek waar ze gebivakkeerd hadden toen het beloofde land veroverd zou gaan worden. Het is ook die plek waar die stapel stenen is blijven staan. Weet je wel, jongens en meisjes, toen ze door de Jordaan gegaan waren, door dat wonder hebben ze toen 12 stenen op elkaar gestapeld. En die stenen liggen in Gilgal. Vlak bij de oever van de Jordaan. Gilgal was vanaf dat moment een plek geworden met goede herinneringen. Want het was ook de plaats geworden waar het verbond van God met Israël weer een nieuwe glans had gekregen. Want er waren veel dingen versloft in de tijd van de woestijnreis, moet u weten. Ze hebben bijna 40 jaar lang geen Pascha gevierd. Gilgal is de eerste plek waar ze dat weer doen. Ze hebben ook een hele tijd in de woestijn verzuimd om de mannen en de jongetjes te besnijden. Ook is dat in het slop geraakt. Gilgal is de plek waar ze dat voor het eerst weer hebben gedaan. En later, aan het eind van Jozua's leven, komt die plek nog een keer terug. U kent die geschiedenis toch wel. Als er een moment komt dat het hele volk zich moet verzamelen op de berghellingen van de Ebal en de Gerizim. En als dan de zegeningen en de vervloekingen van het verbond over dat dal worden geroepen. En het volk iedere keer instemt door amen te roepen. Amen, amen klinkt het door het dal. En wat is dat voor een plek? Dat was, zegt de Bijbelschrijver later, tegenover Gilgal. Begrijpt u, gemeente, dat er een hele geheugensteun in zo'n woord kan schuilen? Als hier iemand komt om het volk te herinneren aan het verbond met God en de verplichtingen tegenover God en het dienen van de Heer, en die bode komt op je aflopen vanuit Gilgal. Alleen al de richting waar hij vandaan komt. Dat is al een preek op zich. En hij heeft dus twee dingen om ze aan te herinneren. Dat is heel duidelijk. Aan de ene kant, wat heeft God allemaal wel niet gedaan? Vers 1. Dat verbond van God waarin hij ze heeft opgenomen om ze te bevrijden. Hij heeft ze uit Egypte gehaald. Hij heeft ze in Kanaan gebracht. Hij heeft beloofd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken tot in eeuwigheid. De eisen die God toen gesteld had ook. Als jullie straks in dat beloofde land komen en als ik mijn belofte waargemaakt zal hebben, dan zul je een heleboel heidenen aantreffen in Kanaan. Maar die mensen mogen daar niet blijven wonen. Het is het land dat ik jullie beloof. Maar die mensen die daar wonen, die Kanaanieten en die Amorieten, het zijn mensen die mij niet kennen en die allerlei afgoden dienen, die allerlei vieze, walgelijke en vrede godsdiensten erop nahouden. Die mensen moeten verdreven worden. Wees daarin radicaal, opdat ze je niet tot een valstrik worden. Want het gaat in mijn verbond om heilig leven. Met dat je die heidenen verdrijven moet. En ook al die afgoden en die altaren moet afbreken en moet wegdoen. Moet steeds duidelijker worden. Wat past bij dat heilige verbond tussen mij en mijn volk? Mag ik het zeggen, gemeente, met de woorden van ons doopsformulier? Dan moet blijken dat het gaat om het aanhangen vertrouwen en liefhebben van die ene ware God. Dus waarover, gemeente, gaat het in Bochim? Het gaat erover wat deed de Heer. En wat hoorde u vervolgens te doen, Israël? En wat is daar nou van terechtgekomen? Daar moet het nou vanavond ook over gaan, gemeente. Op weg naar deze dienst sprak ik iemand en die zei: dominee, het zal zeker op die avond van 11 mei een soort tijdrede worden, zoals we die vroeger ook hadden van professor Wisse. Doorsnee van wat er allemaal te doen is in de wereld. En dat we daar eens even flink bij stilgezet worden. Wat is er allemaal gaande en hoe ver zijn we allemaal wel niet weggezakt als Nederlands volk? En in eerste instantie, gemeente, zei ik: ja, dat zal eigenlijk wel, zoiets zal het wel worden. Maar later, hoe meer ik met Richter en 2 bezig ging, dacht ik hoe minder het over die mensen moet gaan die ons omringen. Natuurlijk, onze tijd wemelt ook van de Kanaanieten en van de Amorieten en van de Baals en van de Astaroots. En wat er allemaal aan walgelijks mag wezen, aan werelddienst en zondedienst. Het is allemaal te veel om op te noemen, gemeente. Ik hoop niet dat u daarvoor gekomen bent, maar zo'n opsomming zou u zelf ook kunnen maken. Wat er allemaal is in Nederland, wat ten hemel schrijft, wat ook niet eens meer wordt gezien als zonde. Zonden tegen allerlei geboden van de wet des Heren. En het is haast strafbaar om het zonde te noemen in onze tijd. Maar daar zijn we niet voor samengekomen, gemeente. Als de engel des Heren in Bochim het volk gaat bepreken, dan gaat hij het niet hebben over de Kanaanieten en dan gaat hij het niet hebben over de Astaroots. Dan zegt hij: gij. En met dat ik het tegen u zeg, zeg ik het ook tegen mezelf. Het gaat over ons. Het gaat over mij. Het gaat over dat verbond van God. Met zijn heerlijke voorrechten, maar ook met zijn ontzaggelijke claim op ons leven. En wat is daar nou van terechtgekomen? Zoals dominee Visser van de gereformeerde gemeente het in een interview van de week zei: het moet in die boetedag van 11 mei niet gaan over de goddeloosheid van de wereld. Maar het moet gaan over de zonde van de kerk. Hoe is het in de kerk? Op het moment als wij naar die engel gaan luisteren met zijn preek, dan ziet u dat het daar niet eens blijft steken in vragen van: hoe is het nou? En wilt u zich eens onderzoeken of u gedaan hebt wat u behoorde te doen? Maar die engel gaat veel verder. Die engel komt met regelrechte beschuldigingen. Vers 2. Gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. En waarom hebt ge dat gedaan? Hoe heb je dat nou in je hoofd kunnen halen? Om de stem van God ongehoorzaam te zijn. En waar zit hem dat nou op vast, gemeente? Dat is wel een heel belangrijke vraag, vindt u ook niet? Juist om de zaak vanavond te concretiseren. Kijk, wij houden ervan om, als het gaat om zonde en om zondaar zijn, om dan een beetje vaag te blijven. Dat is helemaal niet erg natuurlijk als iemand op een huisbezoek het even over de zonde wil hebben. Ja, tuurlijk, het is wat, hè, met die zonde. Bent u ook een zondaar? Ja, tuurlijk. Iedereen is toch een zondaar? Maar om dat nou eens concreet te maken. Waarin bestaat nou onze zonde? En waarin, dat is een vraag die je op zo'n dag als vandaag kunt stellen. Als nou alle reformatorische kerken in Nederland samen aanvoelen, we moeten ons voor God verootmoedigen. Er moet gepreekt worden over boete, over zonde, over ontdekking. Heren, wat is er met ons aan de hand? Waar moet het dan over gaan in de preek? Wat is het dan, dat gemeenschappelijke van ons, waarin we allemaal fout zitten? Waarin we allemaal bekering nodig hebben? Wat is dat dan voor een zonde? Is er iets te noemen? Zou je het aan die engel kunnen vragen in Richteren 2? Wat is dat dan waar de mensen toen de mist mee ingegaan zijn? En waar ze allemaal schuldig aan stonden? Gaat het niet over deze of gene boezemzonde van die of van die? Dingen die incidenteel zijn of waar niemand vanaf weet. Maar iets wat je allemaal in de schuld moet brengen. Wat is dat dan in Richteren 2? Nou, dat heeft te maken met wat er in vers 2 gezegd was over die opdracht die ze hadden toen ze in Kanaan kwamen. Wat was ook alweer de opdracht? Ik heb het net uitgelegd. Als je in Kanaan eenmaal komt en je ziet daar een Kanaan niet lopen, dan moet hij eruit. Dan moet je niet met hem een verbond gaan sluiten en je moet zeker niet zijn goden gaan dienen. Hij moet weg en zijn altaren moeten weg, want dat land der belofte moet een heilig land zijn, gewijd aan de dienst van de Heer. Radicaal. Alle heidense inboorlingen moeten verdreven en uitgeroeid worden. Nou begrijpt u, gemeente, waarom ik de ouderling gevraagd had om het tweede gedeelte van Richteren 1 er ook even bij te lezen. Het was wel een heel verhaal. Maar heeft u begrepen vanaf vers 28 wat er in de praktijk van terechtgekomen is? Heeft u dat refrein gehoord? Die en die stam, hoe ging dat toen? Toen de Aserieten, of de Efraïmieten of andere stammen van de kinderen Israël, toen ze zich gingen settelen, wat is er toen van die opdracht van God terechtgekomen? Ze moesten ze allemaal verdrijven. Ze moesten ze radicaal wegjagen. Maar ze hebben ze niet verdreven. En wat heeft daar nou achter gezeten, gemeente? Het is allemaal zo mooi begonnen, weet u wel, in de tijd van Jozua. De ene na de andere stad viel. Ene na de andere afgodstempel werd in brand gestoken. Ene na het andere gebied werd ingewonnen om daar God voortaan te dienen. Waarom is daar nou de klad ingekomen? Wat zou daar de reden voor geweest zijn? Het zou wel met gemakzucht te maken hebben gehad, denkt u ook? Dat is ook een van onze kwaden. We zijn gemakzuchtige mensen. Gauw tevreden. Snel klaar. En het zal ook, en daar geeft trouwens Richteren 1 aanleiding toe, het zal ook met materialisme te maken hebben. Geld, altijd weer dat geld gemeten. Principes opofferen, tijd weggooien, je levensdoel laten bepalen door geld. Maar wat gaan ze doen met die heidenen die ze dan niet verdrijven, maar die laten ze rustig twee straten verder wonen in hetzelfde dorp? Ja, ze hebben er wel een mooie redenering bij. Kijk, die mensen gaan we natuurlijk wel uitbuiten. Die stellen wij onder zijns. Dat betekent, jonge mensen, ze gaan belasting heffen. Je mag wel in ons dorp blijven wonen als Amoriet, als je dan maar wel aan het eind van de oogsttijd ons een bijdrage geeft en ieder jaar met geld over de brug komt, want anders zwaait er wat. Nu kunt u misschien inmiddels wel voorstellen hoe dat allemaal zo gegroeid is. Dat je met schoon klinkende argumenten zegt, ja, kijk eens, die Jozua was natuurlijk wel een heel erge zwart-witdenker, hè. Die man die was natuurlijk wel ontzettend radicaal. Die liep heel de dag met een zwaard rond en overal waar die kwam sneuvelden er mensen. Dat is natuurlijk eigenlijk niet humanitair. Je moet natuurlijk proberen om met elkaar samen te leven. En je moet die mensen ook wat gunnen. Laten we ze dan in ieder geval wel wat geld vragen. Dan hebben we er toch nog wat aan. Maar je moet proberen om goede buren met ze te worden. En misschien, wie weet wat je allemaal nog van ze kunt leren ook. Ik bedoel, we hebben toch ook de waarheid niet in pacht. Laten hun een zegje doen. En laten wij ons zegje doen. En misschien kunnen we nog wat voor ze betekenen in de evangelisatie. Gemeente, wat is daar nou het resultaat van geworden? En dan kijk ik even naar het vervolg van de tekst. Dan ziet u in vers 11 tot en met 13 van hoofdstuk 2 wat daar het gevolg van is. Als ze niet radicaal doen wat God hen heeft opgedragen, maar gaan sjoemelen met die opdracht en het op een akkoordje gaan gooien met de Kanaanieten, dan gaan ze op een gegeven moment die mensen volgen op weg naar hun tempels. Voor je het weet, staat daar een Kanaaniet en een Israëliet samen te offeren voor de Baals. En ze verwekten de Heere tot toren. Is dat hart van God, jongens en meisjes, dat hij dan boos wordt op die mensen en dat hij ze dan vervolgens gaat straffen? Dat is niet hard. Dat is de logische reactie van een God die in al zijn goedheid op zijn hart getrapt is. En de wonden die de Israëlieten straks overhouden aan de plagen die op hun hoofd neerdalen. Het zijn de brandwonden van mensen die met vuur dachten te kunnen spelen. Het vuur van Gods liefde die versmaad werd. Gemeente, die spiegel, die glasheldere spiegel van die engel in Bochim, wij laten ons die spiegel vandaag ook voorhouden. Samen kijken, gemeente. Samen horen. Wat is volgens God ons probleem? Die dominee Visser, waar ik het net over had, hij zei in dat interview, volgens mij is het probleem in onze kerken dat er veel te weinig geloof is onder de mensen. Dan mag ik dat aan de hand van Richteren 2 vanavond wat toespitsen. Waar komt dat nou in uit, dat wij te weinig geloof hebben? Dat komt hierin uit, gemeente, dat wij ook te weinig bekering kennen. Want dat hoort toch bij elkaar, met elke catechisant hier. Geloof en bekering is een Siamese tweeling. Geen geloof zonder bekering en geen bekering zonder geloof. Die gaan altijd samen op. Maar dan zit het hem daar niet op vast. Dat wij net als Israël wel geroepen zijn tot een heilig leven. Een consequent alleen dienen van de enige ware God. En ons verhouden van alles wat met Kanaan te maken heeft. En u hoeft dat dan verder toch niet uitgelegd te krijgen, gemeente. U weet toch wat dat betekent. Wat van Kanaan is. Wat van Baal is. Wat van de afgoden van deze tijd is. Datgene waar de mens van vandaag voor leeft. Maar waarvan de pelgrim op weg naar Emmanuels land moet zeggen. Weg wereld, weg schatten. En ik ben het op een akkoordje gaan gooien. Gaan samenleven met Kanaanieten. U begrijpt natuurlijk intussen, gemeente, even tussendoor, dat we hier geen pleit voeren voor een soort islamitische jihad. Datgene wat hier in de tijd van Jozua en de Richteren van de mensen gevraagd is, alsof dat vandaag ook in ons leven gevraagd zou worden. Dat we met een zwaard op straat gaan lopen en dat we etnische zuiveringen gaan houden of iets dergelijks. Dat is oud-testamentisch. Maar nieuw-testamentisch is het zo actueel. Er zijn allerlei Kanaanitische invloeden in onze wereld, in onze samenleving. Afgoderij. Ook seksuele verwording. Daar wisten ze in de tempels van Baal ook al van mee te praten, gemeente. Ontaarding op het gebied van het zevende gebod. Maar ook dat materialisme wat er overal doorheen zit. Bezig zijn met dat slijk der aarde. Alleen maar gefocust zijn op die zwarte grond. En daar moet radicaal het mes in, gemeente. Niet in de straat waar je woont, maar in het hart dat in je woont. Begrijpt u? Hier moet die heiligheid van het verbond openbaar komen. Want wie Kanaanieten toelaat in zijn hart, leeft binnen de kortste keren zelf als een Kanaaniet. Maar ik vraag het u, gemeente, ziet u zichzelf in de spiegel vanavond? Wie bent u in Gods ogen? Wie is hij voor u? Is hij het centrum van uw leven of zit hij ergens aan de rand van uw bestaan? Wie is Christus en zijn genade voor u? Is het een of andere promemoriepost die je er af en toe bijhaalt als het even niet verder kan? Of is het het centrum van je leven? Wie is de geest voor u? Is hij de geest der heiligmaking die je iedere dag nodig hebt? Omdat je zonden op de loer ziet liggen. Omdat je een verlangen hebt. Heer, mag ik helemaal u toegewijd zijn en zonder uw geest gaat het niet. Wat is het verbond van God voor uw gemeente? Alleen iets waar u aan herinnerd wordt tijdens doopdiensten? Of is het de dragende grond van je bestaan? En hoe is het met ons hart, gemeente? Is dat hart vervuld met God en goddelijke zaken? Of zit zelfs tijdens een kerkdienst Baal aan je te trekken? Kun je tijdens een kerkdienst al niet loskomen van Astarte? Met de mens hoeft geen wereldling te zijn om toch werelds te zijn. Laat dat hetgene zijn waar we ons vanavond op beproeven en op onderzoeken. Want je kan een zwart pak dragen en toch in de grond van de zaak zo'n materialist zijn. Altijd bezig met geld en goed. Tijdelijke dingen. Een mens kan op de vereniging zitten en keurig meeleven met de gemeente, maar zich ook via de media in alle stilte en zonder dat iemand het weet laten vergiftigen met Kanaan. Een mens kan van buiten onberispelijk zijn. Niemand heeft er wat op je aan te merken. En intussen als God je de spiegel voorhoudt, dan zie je een gemakzuchtig mens. Niet van plan om werk te maken van het koninkrijk. Niet van plan om te leven als een pelgrim. Maar iemand die zegt, laat mij nou maar met rust. Ik voel me thuis. Gemeente, als dat niet verandert, zegt Richter 2, dan komt er iets wat erop afkomt. Een oordeel. Dat is wel heel bijzonder trouwens in die stof die wij overdenken. Want weet je wat nou de straf wordt op de zonde van Israël in Richteren? Die zonde die ze aan de hand gehouden hebben en waar ze niet radicaal mee gebroken hebben, die zonde wordt hun straf. Denk daar ook eens over na, gemeente. En dan moet u heel die schriftlezing nog maar eens in ogenschouw nemen. Dat de Heer dat later zegt, die mensen die je niet hebt geweerd, waar je niet radicaal genoeg mee geweest bent, en daarom heb je ook een zonde binnengehaald. Die mensen zullen zijn, vers 3, aan uw zijden. Eigenlijk zijn uitleggen moet je dan lezen, ze zullen zijn als prikkels aan uw zijden. Je hebt er eerst goede buren aan gehad. Je hebt er eerst van geprofiteerd met de belasting die je ervan dacht te krijgen. Je hebt er eerst aardig mee gekeuveld. Hoe is dat dan om Baal te dienen? En hoe is dat in de tempel van een stad? En ze worden, hoe langer je ermee bezig bent en hoe dichter je ze naar je toe haalt, het worden prikkels aan je zijde. Het zullen vijanden worden die je ondergang beogen. En hun afgoden zullen nu tot een strik zijn. Ik moest denken, gemeente, aan een uitspraak van een puritein die ik u wel vaker heb geciteerd. Neemt u dat dan ook mee? Heel kort en krachtig. Dood uw zonde, zei die puritein. Of anders zal ze u doden. Dat is wat de Heer in vers 3 bedoelt. Dood uw zonde. Of ze zal u doden. Intussen mag het ons duidelijk zijn, gemeente, dat dat kijken in die spiegel dan ook niet zonder gevolgen kan blijven natuurlijk. Daar wordt niet voor gepreekt. Daar wordt zeker niet door de engel des Heren voor gepreekt. Dat je eventjes in de spiegel kijkt en dat je vervolgens je schouders ophaalt en dat je gewoon doorleeft zoals je altijd geleefd hebt. Zou dat zonde zijn in de meest diepe zin, gemeente? Als deze dag zou passeren en deze dienst weer zou voorbij gaan en als je straks buiten staat te praten of je gaat naar huis toe, het gaat gewoon weer over allerlei andere dingen en er is niks veranderd. God vond het belangrijk genoeg om ons vanavond stil te zetten en een spiegel voor te houden. Het was liefde die hem dreef om ons vanavond met onszelf te confronteren. Maar laat dat dan niet zonder gevolgen blijven, gemeente. Ook als wij erop letten in wat voor tijd wij leven. Er is toch nood. Er is toch in de kerk en in de wereld nood die het nodig maakt dat we ons verootmoedigen. Er is toch iets gaande waarvan we samen ook wel aanvoelen. De wereld gaat naar het einde toe. De voetstappen van Christus worden steeds duidelijker gehoord. We moeten ons voorbereiden, toebereiden om straks als een reine bruid die bruidegom te kunnen ontmoeten. En we mogen daarom niet blijven treuzelen. Alsof het altijd zo zal blijven. Nee, laat dat zelfonderzoek van vanavond iets in gang mogen zetten, gemeente. Als ons gezamenlijke probleem het probleem van Richteren 2 is. En ik zeg er dan even met een modern woord bij. Als het probleem van vandaag dan is assimilatie. Aanpassen aan de wereld. Als dat ons probleem is. Vraag u dan vanavond voor Gods aangezicht af, Heere, waar zit dat dan in mijn leven? Waar moet het anders? Wat moet eruit? En laten we ons ook afvragen, gemeente, waarom het eigenlijk nodig is dat wij boetedagen houden en dat we preken horen over Richteren 2. Waarom wij niet meer ontzag voor en liefde tot God in Christus hebben? Zou ik aan Israël kunnen vragen natuurlijk, maar ik vraag het nou aan u en aan mezelf. Dat is op zich toch al hartverscheurend. Als je leest wie God voor zijn volk is geweest, en daar zouden we ons eigen leven naast kunnen leggen. Wie is de Heere nou al niet geweest in de afgelopen jaren, vanaf je geboorte? Alles wat hij je gegeven heeft. Tijdelijke zegeningen, geestelijke voorrechten, verbond, prediking. Waarom hebben we nou niet genoeg liefde tot God, gemeente, om hem te dienen? Hebben we dan zo'n slechte God aan hem? Of moesten we ons schamen? Nou, in Richteren 2, gemeente, komen ze zover dat ze zich onder die preek beginnen te schamen. En dat komt er ook op een hele kennelijke manier uit. Staat in vers 4 dat als die engel zijn woorden tot alle kinderen Israëls gesproken heeft, dat het volk zijn stem ophief en weende. En ik zei net al, het moet toch iets geweest zijn daar samen te luisteren naar de preek van een engel. Maar dit moet ook wat geweest zijn. Dat daar een heel volk op die bergtop in de openlucht in de schuld komt. En dat daar geween ten hemel stijgt. Mannen, vrouwen, kinderen, grijsaards. Ze staan te huilen over de boodschap die ze gehoord hebben. Over wat ze in de spiegel gezien hebben. Dat moet zoveel indruk hebben gemaakt, zegt de Bijbelschrijver. Dat die plek, ik heb tot nu toe niet gezegd hoe dat heet. Ik weet niet hoe dat voor die dag geheten heeft. Maar die plek heeft daar sinds die dag zijn naam aan te danken. Bochim. Dat betekent wenen. Zoals er meer plaatsen op deze wereld trouwens zijn die aan zo'n soort gebeurtenis ook een naam overgehouden hebben. Ik wist dat niet, maar ik las dat van de week. Er is ergens in het oosten van Zuid-Afrika is er een dorp dat heet Wenen. Omdat daar ruim 100 jaar geleden een keer een aanval heeft plaatsgevonden van Zulu-krijgers die 200 mensen uit dat dorp meegenomen hebben, waaronder ruim 100 kinderen, en die zijn allemaal in koelen bloede afgeslacht. En toen is dat dorp zo geschokt en daar hebben ze zo over gehuild dat dat hele dorp sindsdien Wenen heeft. Nou, zo hebben ze ook aan Bochim herinneringen overgehouden, gemeente. En op zich zeg ik, dat is iets wat ons tot jaloersheid kan brengen. Want ik heb vanavond nog niemand zien wenen, eerlijk gezegd. Wij zijn niet zo makkelijk tot tranen te roeren. Tenminste, niet in de kerk. Maak u geen verwijten, gemeente. Ik heb het mezelf ook afgevraagd. Waarom heeft een mens eerder zijn tranen bij de hand als die aan het eind van het gesprek met de dokter is gekomen? Of als die thuis komt van vakantie en het huis is leeggeroofd? Of je hebt iets opgebouwd en er komt een brand en alles is weg. Maar wie weent er over een preek? Wie weent er over zijn zonde? In Bochim weenden ze erover. Hartelijk en luidkeels. Maar wij hebben vaak de houding die je in Matthäus 11 later tegenkomt. Wij hebben die op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Nou, in Bochim gemeente hebben ze gehuild. En vervolgens heeft dat huilen ook nog wat opgeleverd. Want ze hebben, zegt de tekst, ook nog geofferd voor de Heer. En dat zegt best een hoop als je dat woord leest in de grondtekst. Dat offer, dat woord wat daar staat, betekent namelijk niet zomaar een of andere gave die ze God geven. Niet zomaar een of ander offertje wat gebracht wordt. Nee, dat woord betekent heel specifiek iets wat gedood wordt en daar vloeit bloed bij. En dat is om de gemeenschap te herstellen die verbroken lag. Nou, daar zit alles in, gemeente. Dat hebben ze dus wel begrepen. Er is gemeenschap met God verbroken. En dat is onze schuld. En er is nou een bloedig offer voor nodig om dat weer goed te maken. Is dat niet mooi? Op zich is dat wel mooi. Maar ik hoop dat u inmiddels ook begrijpt waarom ik de ouderling ook gevraagd had om dat laatste stuk nog even te lezen. Wat blijkt nou uit dat laatste historische overzicht van Richteren 2? Dat deze bekering niet stand gehouden heeft. Even waren ze onder de indruk. Voor een moment biggelden de tranen over hun wangen. En toen ze een paar weken verder waren, en zo ging het iedere keer weer, zegt de richter en schrijver hoofdschuddend. Als ik heel dat verhaal moet gaan schrijven en als ik al die richters langsloop, het is elke keer van hetzelfde laken een pak. Even is er nood, even komen ze op de knieën, even wordt God aangeroepen en als de nood weer opgelost is, dan gaan ze weer naar de baas. Het is allemaal tijdelijk. De trein ging door in Richteren. En het oordeel kwam dus ook. En daarom, gemeente, ik zei net, we zouden wel eens wat meer mogen wenen. Nou zeg ik er toch ook weer dit bij. Het is uiteindelijk toch ook weer niet het doel van de preek dat u huilend de kerk verlaat. Het is ook niet het doel van de preek dat u op zoek gaat naar een offer om het met God goed te maken. Dat hadden ze dan uiteindelijk toch nog niet begrepen in Bochim. Maar dat mag ik u dan uiteindelijk wel als evangelieverkondiging meegeven aan het eind van deze ernstige preek. Als u nog even met mij kijkt naar die engel die daar stond te preken. Misschien had u er al gedachten bij. Iemand die bij God vandaan komt in een gestalte die ik zien kan. Hij komt aanlopen alsof het een mens is. En als hij zijn mond open doet, hoor ik God zelf praten. Is dat geen verwijzing, gemeente, naar hem? Die later ook zijn voetstappen gezet heeft in het heilige land. En uiteindelijk het bloedig offer heeft gebracht. Tot herstel van de verbroken gemeenschap met God. Kijk, dat is nou waar het heen moet, gemeente. Dat reinigende, maar ook dat heiligende bloed van Christus. Als we daar het bij zoeken, als dat het centrum van je leven wordt, dan komt er heiligmaking, dan komt er bekering. Dan maak ik korte metten met de Kanaanieten in mijn leven. Als ik maar dicht bij Christus kom en uit hem bediend word. Ik hoop, gemeente, dat vanavond de preek in ieder geval bij ons allemaal het verlangen naar dat leven heeft opgewekt. dat nou te kennen? Voor het eerst of om het weer opgerakeld te zien worden? Heeft u in de spiegel gekeken, gemeente? En heeft u ook gedacht, het moet in mijn leven anders worden? Laten we daar dan samen om bidden. Bidden of God niet een tijdelijke bekering wil werken, maar waarachtige bekering. En of hij om Jezus wil, niet meer wil gedenken aan het kwaad dat wij bedreven. Amen.